Goedemiddag. Het is zaterdag 26 november 2011. Hartelijk welkom op het congres van de VVD met als thema Maak Nederland liberaler. Mogen wij uw aandacht en een hartelijk applaus voor onze partijvoorzitter Benk Korthals.
Dames en heren, welkom op het congres Maak Nederland liberaler en op alweer de 131ste algemene vergadering van de VVD hier in Zaandam. Sommigen van u hebben hiervoor een aardige reis gemaakt, want Zaandam ligt niet voor iedereen naast de deur. Toch mocht Noord-Holland wel eens gastheer zijn van een groot VVD-evenement. En deze oude defensielocatie biedt ons hiervoor alle faciliteiten. Het thema van vandaag is Maak Nederland liberaler.
Dames en heren, welkom.
Dames en heren, welkom op het congres. Het thema van vandaag is Maak Nederland liberaler. Niet voor niets is één van de liberale kernwaarden van onze partij verantwoordelijkheid. Niet alleen verantwoordelijkheid voor het eigen individu, maar ook voor de omgeving. Daar waar gaan we het vandaag over hebben. Bij die verantwoordelijkheid hoort ook dat bestuurders en politici integer en verantwoordelijk hun functies uitoefenen. Het moet daarbij niet uitmaken of het om een functie als VVD'er of om een privéfunctie gaat. Bestuurders die fouten maken, worden door de partij aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Een groot deel van u is vanochtend al in de workshops aan de slag geweest. Zo hebben mensen zich de kunst van het overtuigen eigen gemaakt, actief leren netwerken, gediscussieerd hoe de zorg weer terug in de buurt te brengen en was er een inspirerend debat over veiligheid. Ik ben trots op onze partij en op onze leden. We werken als één geheel samen om orde op zaken te stellen in Nederland. Waar nodig voeren we een goede discussie met elkaar. Of dat nu is over de miljoenennota, waar de vraag op tafel kwam of we niet nog meer zouden moeten verzuinigen, of over de weigerambtenaren. Soms moeten compromissen gesloten worden, maar de VVD zal er altijd voor zorgen dat we geen stappen terug doen op liberale verworvenheden. We weten elkaar te vinden en praten er met elkaar over. Zo ook op 10 december. Dan is de Partijraad Europa. Ik hoop ook daar op een grote opkomst van onze leden, zodat een goede discussie kan worden gevoerd over de toekomst van Europa. We hebben vandaag weer een mooi programma. Straks presenteert het hoofdbestuur haar plannen voor de komende jaren. Daarin ligt de focus op opleiding, permanente campagne en inhoudelijke verdieping. Vanmiddag kunt u verder luisteren naar onze premier Mark Rutte en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Stef Blok zal in een vraaggesprek dieper ingaan op de liberale kernwaarde verantwoordelijkheid. Voordat ik de algemene vergadering open, stel ik u voor aan onze presentatoren van vandaag, Erik Cuperus.
Ja, oh ja, sorry, ja, we zaten vol aandacht te luisteren. Ja.
En Michel Verheijden, ja. Samen vormen zij het cabaretduo Mier.
Ja, dat klopt.
Michel is dat en Erik.
Helemaal goed.
Dat heb ik begrepen.
Nou, dank u wel. Ja, dank u wel. Hallo. Ja. Ja. Cabaretduo als presentatie. Ze dachten, dan valt het toch nog wat te lachen of zo. Waarschijnlijk. Ja, het is ook nog geïmproviseerd. Er was ook heel veel angst vooraf. Van ja, zeggen jullie dan geen dingen die schaden of zo? Nou, in principe kan dat bijna niet, want als wij iets zeggen is het per definitie onzin. En dan steekt ook gelijk de zinnigheid van de VVD is mooi af.
Dus ja, we gaan het contrast vormen met hele zinnige inhoud.
Maar het is wel lekker om ook even een beetje kennis te maken. Het is natuurlijk een beetje, ja, het is voor ons ook de eerste keer op een VVD-congres. Dus even kijken wat voor soort mensen er dan zitten.
Nou, ik heb net al gezegd inderdaad van ja, voor sommige mensen was het ver. Voor wie dacht het van, nou, voor mij was het echt wel het verst?
Wie komt van het verst? Wie denkt van heel ver te komen?
Doe eens een poging.
Er wordt al geholpen ook.
Daar, ja.
Minister-president zit voor te zeggen. Dat is mooi. Wie zat daar te zwaaien?
Ja, ik zat daar.
Waar vandaan ben je? Sorry? Ik versta het niet eens. Ja, Venlo. De laatste VVD'er uit Venlo.
Ja.
Mooi. Ze zijn er nog. Heel goed. Houd stand.
Zijn er mensen die zeggen, nee, Venlo is helemaal niet ver. Ik ben van nog verder.
Daar?
Ja, daar. Oh, hier ook nog. Ja, zegt u maar.
Sittard Geleen. Gefeliciteerd.
Ja.
Sittard Geleen. Haast niet.
Ulren, Noordwest Groningen.
Ulren. Oh, wat ben je over Afsluitdijk gekomen? Mooi, hè? Ja. Wie is er op de fiets?
Ja, wie is van de...
Ja, hier iemand. Wie is er met een chauffeur? Even hier kijken. Ja. Ja. Die moeten er ook zijn.
Ja,
dat is zo mooi, hè? Alle
van alles wat. Wat gaaf. En wie werkt er in de zorg?
Ja, heel goed. Die zijn er ook.
Wie werkt er bij een bank?
Ja. Heel goed. Die zijn in de minderheid. Dat is Salm. Ja. Daar had ik wel iets van meegekregen.
Ja.
Is het nog steeds leuk bij de bank? Ja, interessante tijden. Ja. Dat zijn van die mooie eufemismes. Interessant.
Ja, wie maakt Nederland liberaler?
Oh ja, dat is een goede vraag. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Er komt gedurende het congres een carousel. Dat is heel hip tegenwoordig. En in die carousel worden allerlei mensen geplaatst. Die volgens de sprekers Nederland een stukje liberaler hebben gemaakt. Het werd ook aan ons gevraagd van, joh, zet er nou eens iemand in. Nou, toen moest ik eerst gaan googlen, want wat is nou een liberaal? Toen kwam ik op John Locke uit. Ik weet niet, kennen jullie Lost?
Ja. We hebben uren Lost zitten kijken.
Ja, maar toen zei ik, mag Hans van Mierlo, dat mocht niet.
Nee.
Dan blijft er eigenlijk maar één
toen
over.
Toen fluisterde iemand ons in.
Ja. Doen jullie Mark Rutte maar. Nou, dat vinden we ook heel terecht. Dus onze bijdrage aan de carousel is Mark Rutte.
Juist.
Ja. Nou, zo gaat het dan een beetje gedurende de dag.
Ja, dus er komen een aantal foto's nog. En zo hebben we dan straks een mooi beeld van allerlei mensen die Nederland liberaler maken. En daar gaan we het ook gewoon met elkaar over hebben.
En een van de mensen die dat ook doet, dat is de voorzitter van de jongerenafdeling van de VVD. En die heeft de spreektijd.
Ja.
Maar dat is één dingetje. Oh, sorry. Ja, ja? Met de spreektijd. Omdat, ja, er mag natuurlijk zoveel gezegd worden als nodig. En meer nog zelfs.
Ja, en je zou kunnen zeggen, geef iedereen lekker de vrijheid. Want daar staan we ook voor. Ja. Maar we gaan die vrijheid toch een beetje beperken.
Ja, dat vinden wij wel een goed idee. Om af en toe vrijheid ook in te perken. Daar hebben we ook onder andere Floris voor meegenomen. Dat is onze pianist. Die begeleidt ons zo bij Tijd en Weilen. Maar die kan ook heel goed het Sonja Barend trucje. Als het echt uit de klauw loopt, komt hij op. Gaat hij gewoon rustig wat spelen. Denk, hé, ik hoor iets. Dat is dan een teken van dat je best wel mag afronden.
Ja.
Ja. Precies. Ja, hij gaat ook steeds harder spelen als je toch doorpraat. Ja.
Goed. Zo ongeveer, dus dan kunt u daar misschien ook wel wat dat betreft gerust op zijn dat, dat het niet echt uit gaat lopen. Dus, maar voordat we inderdaad aan de algemene ledenvergadering gaan beginnen, geven we inderdaad graag, zoals gezegd, het woord aan Martijn Jong van de JOVD.
Applaus graag.
Tijd af dit, hè? Goedemiddag. Het is mijn eer om u vandaag toe te mogen spreken. Dat spreekt voor zich. Zeker hier in Zaandam. Voor mij hier in het prachtige Noord-Holland toch een beetje een thuiswedstrijd. We hebben een bewogen jaar achter de rug. Vorig jaar kwamen we rond deze tijd ook bijeen. Vol enthousiasme. De grootste partij. De eerste liberale premier. Nou, de eerste VVD-premier. En een akkoord dat er niet om loog. Maar we hebben afgelopen jaar ook een hoop teleurstellingen moeten slikken. Regeren is niet alleen vooruitzien. Regeren doet soms simpelweg ook gewoon pijn. Principes hebben we moeten inleveren en compromissen zijn er gemaakt. En dit zijn voor een liberale partij soms pijnlijke concessies. En dat is uw en mijn partij, een liberale partij. En ik hoef die concessies hier niet te herhalen, u kent ze. Maar dan vraag ik wel... In alle oprechtheid, waar trekken we een grens? En natuurlijk, iedere keer als de oppositie de VVD in het nauw kan drijven, wordt ieder punt uitvergroot, omgedraaid en nog een keer opgediend. En ook begrijp ik de belangen. En ik snap heel goed dat er een zware verantwoordelijkheid en een zware opdracht op de schouders van dit kabinet rust. Maar wij hebben ook principes. Net zoals het CDA, net zoals de PVV... En net zoals, jawel, de SGP. En die principes zijn niet minder belangrijk omdat ze niet vanuit een heilig boek komen, maar vanuit een heilig geloof in het liberalisme. Vanuit vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. En dames en heren, ga voor die principes staan. Maak mogelijk wat mogelijk is en vecht daar ook voor. En vergeet niet dat uw opdracht niet voor 4 jaar is, maar voor 8 jaar. En vergeet ook niet dat die staat in een lange liberale traditie. En voor die traditie moet u staan. Waar ik trots op ben, is dat dit kabinet serieus werk maakt van bezuinigingen. Bezuinigingen die de groei van onze staatsschuld dempen en de hypotheek op komende generaties verkleint. Maar bovenal, bezuinigingen die de overheid en de maatschappij weer privatiseren. Die de overheid, om maar met de woorden van onze minister-president te spreken, weer terug in zijn hok stuurt. De verantwoordelijkheden worden verlegd daar waar die thuis horen, namelijk bij het individu en zijn omgeving. Maar daarbij moeten we ook accepteren dat daar risico's bij horen. En dat we vertrouwen moeten hebben in de samenleving. En dat argument heb ik de afgelopen periode te weinig gehoord bij de VVD. Want zelfs al klotst het geld hier tegen de plinten omhoog, zelfs dan zouden we moeten bezuinigen. Omdat wij vinden dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten dragen voor zichzelf en voor de mensen om hen heen. Sinds de jaren 60 is de verzorgingsstaat langzaam maar zeker gegroeid. En het moet gezegd, ook de VVD draagt daar verantwoordelijkheid voor. De solidariteit in onze samenleving verplaatste zich meer en meer van wat wij doen voor anderen tot het invullen van een belastingformulier. U maakt wat geld over en de rest van de tijd kon u zich tevreden terugtrekken in uw 2 onder 1 kapje. Meer verantwoordelijkheid vragen is wat mij betreft geen excuus om te kunnen bezuinigen, maar een heldere visie op de samenleving. En er zijn mensen die zullen zeggen, dat idee om die samenleving meer aan te moedigen, verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar te nemen, zonder die overheid, is een sprookje. Een sprookje uit vervlogen tijden, toen wij nog 1 bakker en 1 slager hadden. Maar in de basis blijven mensen sociale wezens. En kiezen wij onze eigen verbanden. In de eerstvolgende uitgave van de Driemaster, het JOVD-ledenblad, stelt bisschop Gerard de Korte het als volgt. Liberalen zouden ook moeten erkennen dat je alleen in gemeenschap met anderen tot ontplooiing moet komen of kunt komen. En deze katholieke bestuurder, dames en heren, heeft wat mij betreft volkomen gelijk. Mijn oproep is tegelijkertijd ook een aanklacht richting mijn eigen generatie. Jongeren verbinden zich namelijk steeds minder in de collectieven van voorheen. Zoals politieke partijen, vakbonden en andere verenigingen. En ze kunnen maar mondjesmaat op de been gebracht worden om zich druk te maken over hun eigen toekomst. We zijn te laks, te verwend en te ingeslapen. En we staren te veel op die touchscreen voor ons en kijken te weinig om ons heen op het moment dat we over straat lopen. Maar daar ligt ook een rol voor politici. Het is aan u, kabinet, aan u meneer Rutte, om een visie te geven en hem voor te gaan. En aan te geven wat wij verwachten van verantwoordelijk burgerschap. En volgende week is ons JOVD najaarscongres. En dan ga ik ook mijn eigen leden een spiegel voorhouden met de vraag, wat doe jij eigenlijk voor de samenleving? Voor je buren, voor de straat en voor je stad. En dan doe ik niet alleen op normaal gedrag, zoals je opleiding afronden, je aan de wet houden of je belasting netjes betalen. Maar wanneer heb je daadwerkelijk het verschil gemaakt? En aan u, liberalen, is dan om het gevecht aan te gaan met de perceptie dat de staat alles regelt. Maar ook om al die regels te verwijderen die ons in de weg staan om het zelf te doen. En die prikkels te verwijderen die slechts naar de staat leiden. Daar kunt u lokaal, regionaal of landelijk wat aan doen. Pak die handschoen op, stimuleer mensen, daag ze uit en help hen. Een verzorgingsstaat wordt gemaakt voor mensen, maar een liberale samenleving wordt wat mij betreft gemaakt door mensen. En die tijd van sociale rechten, die is wel voorbij. En er staat een tijd voor ons van plichten en verantwoordelijkheid. Zeker als de overheid, zelfs al zouden we het willen, niet meer het vehikel van afgeschoven verantwoordelijkheid kan zijn. Onze pensioenen zijn onzeker, de zorg wordt duurder en duurder en de internationale concurrentie wordt steeds heviger. Dat doet meer dan ooit een beroep op wat mensen kunnen doen voor elkaar. Zonder de staat maar gewoon tussen mensen, tussen individuen, op de straat. Maar als wij meer vragen van Nederlanders, is ook de vraag gerechtvaardigd, wat kan ik dan meer doen dan nu? Wat mij betreft is dit de centrale vraag die wij ons de komende periode allemaal moeten stellen. En hoewel we kunnen stellen dat het goed gaat met de JOVD, de VVD en het liberalisme, zijn er de afgelopen periode ook veel partijgenoten in opspraak gekomen. Onze voorzitter refereerde daar al even aan. Bestuurders en politici liggen onder een vergrootglas. En dat is maar goed ook. Want u bent aan te spreken op uw gedrag en verantwoordelijk voor uw falen. En zeker voor een partij als de VVD, die prat gaat op een overheid die goed op het geld past, en bestuurders die wars van opsmuk hun werk doen, kan het niet zo zijn dat mensen hiermee een loopje nemen. Dat moet afgelopen zijn. Als je er een rommeltje van maakt, pak je spullen. Als je denkt dat je 10 dingen tegelijk kunt besturen, denk eens na. En als je sjoemelt met geld, daar is de deur. En ik wil alle bestuurders en alle politici hier in de zaal nog eens op het hart drukken. U zit daar ook namens mijn partij. U zit daar ook om het vertrouwen van mij, van alle Nederlanders, niet te beschamen. U bent voor veel mensen de politiek. En dit is een zware last op uw schouders. Onderschat dat niet. En zoals geldt voor alles in het leven, practice what you preach. En ik stel het zelfs nog iets scherper. Wat mij betreft ligt de lat voor VVD'ers hoger dan voor andere politici. Ieder die de mond vol heeft van onnodig eten uit de staatsruif en dan zelf fraudeert of zichzelf buitensporig verrijkt, dient wat mij betreft met pek en veren de laan uitgestuurd te worden. We herinneren ons nog allemaal de affaire rond Mariko Peters en zeiden dat naar aanleiding van de eerdere uitspraken van GroenLinks de lat voor hen hoger lag. Dat geldt wat mij betreft voor VVD'ers net zo. Dus wanneer politici of bestuurders niet met deze verantwoordelijkheid kunnen omgaan, is het aan de partij om in te grijpen. En daar, meneer Korthals, ligt een duidelijke verantwoordelijkheid voor de voorzitter van de VVD. Politici moeten het goede voorbeeld geven. Of het nu gaat over die samenleving die ik eerder schetste, of over integer besturen. En laat ik eens zo'n goed voorbeeld hier direct noemen. Weg met dat wachtgeld. Kunt u uitleggen dat een wethouder uit een grote stad, die elders burgemeester wordt, het verschil in inkomsten betaald krijgt? Kunt u uitleggen dat een gemeente als Roosendaal dit jaar 350.000 euro aan wachtgeld betaalt? Kunt u uitleggen dat de Tweede Kamer miljoenen betaalt aan wachtgeld voor oud-leden? Ik kan dat niet en ik wil dat niet. En bovendien, niemand hoeft medelijden te hebben met oud-politici of gewezen bestuurders. Ze hebben een ruim netwerk, voldoende ervaring en kunnen gewoon, net als ieder ander, een baan zoeken. En ook hiervoor geldt, wat wij verwachten van andere Nederlanders, moeten we ook zelf doen. Tot slot. Dit is de laatste keer dat ik dit congres als JOVD-voorzitter zal toespreken. Volgend weekend kiezen onze leden op een afgeladen JOVD-congres in Den Haag een nieuwe voorzitter. U bent vanzelfsprekend allemaal uitgenodigd. En hij zal samen met zijn team ervoor zorgen dat de JOVD uw partij ook komend jaar scherp zal volgen. En bij zal dragen aan een goede discussie over hoe wij dit land liberaler maken. We houden u in de gaten. En mij rest niets anders dan u veel wijsheid te wensen. En tot ziens. Dank u wel.
Dankjewel Martijn.
Dankjewel Martijn voor de prachtige, inspirerende woorden. En we gaan nu verder met hetgene waar iedereen natuurlijk al lang op zit te wachten. Het belangrijkste moment van dit congres, namelijk de algemene ledenvergadering. En daarvoor wil ik graag het hoofdbestuur naar voren vragen. Ben Korthals, Judith Thiele en Mart van der Ven. En dat mag best met applaus, natuurlijk.
Dames en heren, ik open de vergadering en wil natuurlijk in het bijzonder onze gasten welkom heten. En dan met name de ereleden, de erelid, de heer Zalm, is aanwezig. En de heer Bolkestein was vanochtend aanwezig en zou hier ook zijn. Maar ik neem aan dat hij nog zijn boek aan het signeren is. Dus die, de bewindslieden, de Kamerleden en politieke vertegenwoordigers en de vele leden die Nederland met z'n allen liberaler maken. Verder welkom aan onze politieke gasten, de heer Holtakkers van het CDA, lid van de Tweede Kamer. Mevrouw Meijnes, vicevoorzitter van het CDA, is aanwezig. De voorzitter van de SGP, de heer Van Leeuwen. De heer Schouwstra, bestuurslid van de ChristenUnie. En de heer Van Veen, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Volgens de statuten en reglementen moeten we een stem- en notulencommissie benoemen. Ik stel voor om Harald Bergeman uit Portugal, Laura Werger uit Gouda en Hans Mojet uit Den Haag bij acclamatie te benoemen. Ik zie daar al een actief lid van de afdeling Rotterdam achter de microfoon staan. Wilt u niet tenminste toch uw naam zeggen?
Beersemer, Rotterdam. Voorzitter, wij hebben in ieder geval, we hebben behartigenswaardige woorden gehoord. Maar namens een groot aantal leden van de afdeling Rotterdam wilde ik toch onze teleurstelling uiten over het feit dat wij de agenda eigenlijk beschamend leeg vinden. Een aantal jaren geleden hebben wij besloten om van deze vergadering, van deze partij, een discussie- en debatpartij te maken. Dat is een paar jaar heel aardig gelopen. We hadden flitscongressen en dat soort grappen. En,
wilt u ter zake komen?
Ja. Waarom kunnen wij niet over een aantal onderwerpen serieus discussiëren? Niet dingen als een euro of een hypotheekrente. Laat de media dat maar doen. Maar waarom kunnen wij bijvoorbeeld niet praten over een onderwerp als JSF wel of niet? Het algemeen, nog steeds doorgaande algemeen verbindend verklaren van cao's. En zo kan je tientallen onderwerpen opnoemen waar wij over kunnen en moeten discussiëren. Al is het maar in voorbereiding van een volgend verkiezingsprogramma. Voorzitter, ons inziens kan dit beter. In ieder geval veel succes. Dank u wel.
Hartelijk dank voor uw interventie. Ik denk dat u hier overigens een belangrijk punt mee aanraakt. Het hoofdbestuur is langs allerlei wegen bezig om de algemene ledenvergaderingen inhoudelijk ook nog wat meer om het lijf te laten hebben. We zijn dan ook bezig om in de ochtendsessies allerlei mensen de gelegenheid te geven om te discussiëren met bewindslieden. Dat is ook in sterke en ruime mate gebeurd en met politieke vertegenwoordigers. Het is nu eenmaal zo, en dat is het probleem, dat de algemene ledenvergadering zich in totaliteit minder goed leent om uitgebreid te discussiëren. Wel is het zo dat de partij bezig is met een inhoudelijke verdieping op gang te brengen. U hoort daar vanmiddag meer over en daar gaan we in de loop van volgend jaar mee verder. En het is altijd zo, daar is gelukkig ons erelid Bolkestein. U heeft veel boeken moeten insigneren, hebben we net moeten vaststellen.
Gelukkig wel.
Ja. Er zal ook een toename komen van discussies bij de verkiezingsprogramma's. Maar ook heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen bij de verantwoording van Eerste en Tweede Kamer. En bovendien bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid voor de leden om zelf initiatief te nemen voor de discussie. Niettemin, dit punt wat u naar voren brengt, heeft de volledige aandacht van het hoofdbestuur. En daar komen we later ook nog op terug. Dit alles naar aanleiding van de vraag die aan de orde is gesteld door de heer Bezemer. Dan kom ik nu op agenda punt benoeming lid van het hoofdbestuur. Vakant is de functie van bestuurslid met de portefeuille communicatie. Het hoofdbestuur heeft kandidaat gesteld Wieneke Buurman uit Geldermalsen. Zij heeft ruime ervaring op communicatiegebied, zowel in het openbaar bestuur als in het bedrijfsleven. Zij is deskundig op het gebied van veranderingsmanagement bij communicatieafdelingen van grote organisaties. Zij gaat zich richten op versterking van het merk VVD, met name in de permanente campagne en voor de verkiezingen van 2014 en 2015. Ledenvergaderingen konden tot uiterlijk 11 november jongstleden ook een kandidaat voordragen. Daarvan is geen gebruik gemaakt. Dat betekent dat Wieneke Buurman benoemd kan worden verklaard tot lid van het hoofdbestuur. Ik verzoek Wieneke Buurman op te gaan staan, zodat ook de ledenvergadering daadwerkelijk nog beter kennis met haar kan maken. Vandaag nemen we afscheid van iemand, namelijk van Wobien Buijs. Zij was lid van het hoofdbestuur met de portefeuille jongerenbeleid. Zij legt haar bestuursfunctie neer omdat zij burgemeester van Os is geworden. Zij is 1,5 jaar lid geweest van het hoofdbestuur en heeft zich in die tijd een goede pleitsbezorgster getoond voor de positie van jongeren in de partij en het aanhalen van de banden met de JOVD. U heeft het zojuist door de toespraak van de voorzitter van de JOVD nog kunnen merken. Hartelijk dank, Wobien. In de komende algemene vergadering wordt een nieuw hoofdbestuurslid benoemd. Nogmaals, hartelijk dank. En ik dacht dat er toch op zijn minst een aardig cadeautje voor een bloemetje voor Wobien zou zijn. Maar het komt er in ieder geval aan. In mijn eerdere woorden heb ik al aangegeven wat de ambities van het hoofdbestuur zijn. De focus ligt op opleiding, permanente campagne en inhoudelijke verdieping. En natuurlijk doe ik dit natuurlijk niet alleen, maar doen wij dit als team. Graag geef ik mijn medebestuursleden het woord om onze plannen voor de komende jaren toe te lichten. Mag ik als eerste het woord geven aan Mark Verheijen.
Voorzitter, dank u wel. 2 minuten valt niet mee, maar ik ga het proberen. Ik heb op deze plek al vaker gezegd, we zijn de grootste partij, maar het gaat er niet om dat je het bent. Het gaat er uiteindelijk om wat je ermee doet. En inhoudelijk debat, inhoudelijke verdieping is daarbij van groot belang. Dat is, en de heer Bezemer gaf dat zojuist misschien ook al aan, dat is niet altijd eenvoudig als politieke partij, niet altijd eenvoudig als grootste partij ook om dat debat op dit soort gelegenheden ook ten volle tot wasdom te laten komen. Maar het is wel belangrijk dat we dat blijven doen. Niet alleen om al die fracties te voeden, niet alleen voor het volgend verkiezingsprogramma, dus dat we ook klaar zijn voor die volgende verkiezingen, maar zeker ook voor de nog langere termijn dat wij als liberalen de agenda bepalen, de agenda blijven bepalen. En ook voor die lange termijn, ook na die crisis, nadat de heer Rutte met zijn team dat heeft opgelost, ook na de crisis een goede, stevige agenda neer te zetten voor een liberaal Nederland. Het hoofdbestuur is in ieder geval, en ook richting de heer Bezemer, gecommitteerd om dat te doen. Dus naast campagnepartij, naast kaderpartij om het goede talent op te leiden, ook een debatpartij, ook inhoudelijke verdieping te blijven bieden. Dat kan op dit soort congressen, maar gelukkig hebben we daar ook heel veel andere mogelijkheden voor. Denk aan de partijraad, die moet ook spannender, niet te spannend, maar die mag ook inhoudelijk spannender. Denk aan de partijcommissies, denk ook aan de Telderstichting. Kijk of de heer Van Schie ook aanwezig zijn. Ook dat hoeft niet te spannend, meneer Van Schie. Maar dat mag wel prikkelend en dat mag goed gecoördineerd, ook scherp op het scherpst van de snede. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat we meer coördinatie gaan brengen in dat debat, ook de komend jaar. En we hebben daarvoor een werkgroep, dat klinkt wel heel bestuurlijk, maar we hebben daar een groep geformeerd onder leiding van Jan-Anthony Bruin, ook de opsteller van het vorige verkiezingsprogramma, om meer coördinatie, meer ook agendazettend te zijn en meer te zorgen dat ook die verschillende gremia met elkaar dat debat aangaan, die inhoudelijke agenda mee bepalen, maar vooral ook de leden daarbij op de juiste plek, op de juiste manier, met de juiste coördinatie, maar wel in positie te brengen. Dat gaan we in ieder geval de komend jaar uitrollen en daarvan gaat u zeker op het volgende congres, maar ook op al die andere gelegenheden wat van merken. Dat, voorzitter, voor mijn bijna 2 minuten.
Dankjewel, Mark. Precies 2 minuten. Het woord is nu aan Wiete Bruin.
Ja, dames en heren, goedemiddag. Ik mag u vertellen over talentmanagement en netwerken voor de komende jaren. Ik zeg altijd, wij zijn de VVD, wij doen het. En wat talentmanagement betreft, we hebben in 2014 natuurlijk de gemeenteraadverkiezingen. U denkt dat is ver weg, maar de afdelingen moeten eigenlijk al volgend jaar beginnen met de goede mensen te werven en op de lijst te krijgen. En daar beginnen wij vanuit het hoofdbestuur, hebben we de campagne De Winnende Lijst. En we willen u graag ondersteunen om te kijken hoe u die mensen kunt krijgen. Verder is het zo dat we in het maatschappelijk middenveld, zowel lokaal, regionaal als landelijk, meer VVD'ers willen. Dus we willen Nederland liberaler maken en dat betekent dat we ook in het maatschappelijk middenveld meer VVD'ers willen. Wat netwerken betreft, de VVD bestaat natuurlijk uit vele netwerken. U ziet ze nog niet op het scherm, maar die komen zo meteen. En die netwerken die hebben een inhoudelijke bijdrage, zoals bijvoorbeeld de partijcommissies. We zijn nieuwe netwerken aan het ontwikkelen, zult u zo meteen, ga ik daar wat meer over vertellen. Later op de middag, en dat is de toekomst van de VVD, dat zijn de jongeren. En als laatste, u ziet hier inderdaad de netwerken. Laatste punt is, wat netwerken betreft, is doet u vooral mee. Dus geeft u zich op voor de netwerken en op die manier wordt u daar meer bij betrokken en wordt Nederland liberaler. Dank u wel.
Bedankt, Mart. Dan is nu het woord aan Judith Thielen.
Ja, uw algemeen secretaris, het geweten van onze partij, en dat klinkt absoluut niet sexy, maar dat is het natuurlijk wel. Wat mag u de komende paar jaren van mij en ons verwachten? Dat kan ik samenvatten eigenlijk in drie clusters. Het eerste is de rol van de politieke partij als vereniging. Dus naast de politieke inhoud heeft de politieke partij als vereniging natuurlijk heel veel veranderingen ondergaan. En dat zal de komende jaren ook zeker zo blijven. En als grootste partij denken we dat we daar ook een voortouw in moeten nemen. Dus we willen een visie geven op wat moet een politieke partij nou eigenlijk betekenen voor mensen. En hoe kunnen we daar als VVD activiteiten aan koppelen. Zoals congressen zoals we vandaag hebben, maar ook andere dingen. Daar hoort natuurlijk bij een structuur die past bij de tijd van de nieuwe politieke partijen. We moeten helder evalueren wat al die gremia, commissies, structuren enzovoort binnen onze partij, wat hun rol is. En hoe ze bijdragen aan een sterke, verantwoordelijke VVD. En stap voor stap zullen we stappen maken om eigen tijdsere structuren te genereren. En last but not least, en zeker dus het belangrijkste, het fundament van onze partij. Statuten en reglementen moeten natuurlijk op orde zijn, dat mag u van mij verwachten. En we zullen de komende tijd dus ook zeker kijken naar procedures rondom bijvoorbeeld de kandidaatstelling. Daarnaast het algemeen secretariaat dat het afgelopen 1,5 jaar al een enorme verandering heeft doorgemaakt. U zult dat als vrijwilliger zeker gemerkt hebben. Ambitieus en anticiperend. En dat zullen we ook blijven vasthouden, zodat we kunnen servicen, om het maar met een mooi Nederlands woord te zeggen, wat al die vrijwilligers binnen onze partij voor elkaar krijgen. En in 2014, dat klinkt heel erg ver weg, maar u weet dat is dichterbij dan u denkt, hebben we weer verkiezingen. En dan zullen er zo'n 450 secretarissen, net als ik, het geweten moeten vormen van hun lokale afdeling. En we gaan in de loop van komend jaar al beginnen om te zorgen dat alle kennis en consensueuze handelingen die daarbij nodig zijn, dat al die 450 secretarissen daar zin in hebben en daar helemaal klaar voor zijn om weer goede verkiezingsuitslagen voor elkaar te krijgen. Dank u wel.
Bedankt. Bedankt Judith. Dan is nu het woord aan Marjan Schuurmans.
Ja, voorzitter, dank u wel. Maak Nederland liberaler en dat belangrijke pijler daarin is opleiding, zei de voorzitter er al. Haya van Zomeren Stichting is ons opleidingsinstituut en wij staan met heel veel vrijwilligers en medewerkers klaar om u daarbij te ondersteunen. Naast het reguliere aanbod, wat fantastisch loopt, ik wil u meegeven dat op dit moment we een record aantal aanmeldingen hebben voor onze kadertraining. Naast dat reguliere aanbod, landelijk en bij u in de regio, bieden wij in 2012 een aantal zaken extra aan. Ten eerste gaan wij op 17 maart samen met de bestuurdersvereniging een dag organiseren voor al onze fractievoorzitters van alle gemeenteraden. Die fractievoorzittersdag, daarin worden thema's behandeld die u als fractievoorzitter bezighouden. U kunt kennis maken met Tweede Kamerleden en de netwerken aanhalen, want dat is van belang dat we elkaar beter leren kennen. De voorzitter heeft het al gemeld en ook Wiet dat wij 2000 kandidaten raadsleden willen opleiden ten behoeve van de verkiezingen. De lat moet hoger, heet dat project. En het eerste deel daarvan start in het najaar van 2012. We gaan samen met u kijken, met name met de besturen kijken, om de winnende kandidaatlijsten samen te stellen. In 2012 starten we ook met een aantal mooie nieuwe projecten. Eén daarvan is de nieuwe politici. Degenen die in de politiek actief zijn, merken dat een aantal zaken snel wijzigen. We hebben te maken met een nieuwe stijl van debatteren, nieuwe media. En omgaan met die zaken zijn trainingen die we nieuw op gaan zetten in 2012. En daarnaast starten we met alumni voor topkaderdeelnemers om het netwerk weer aan te halen. En tenslotte, last but not least, starten we in 2012 met een heel mooi project waarbij 25 jongeren, jonge, ambitieuze, talentvolle VVD'ers, samen een project opzetten waar ze opdrachten uitvoeren en waar zaken als zelfwerkzaamheid, talentontwikkeling, netwerkvorming en profilering belangrijke thema's zijn. Dat is wat wij voor 2012 voor u in petto hebben. Wij zien u graag terug op een training van de Haya.
Bedankt Marjan, dan is nu het woord aan Pieter van der Stad.
Ja, dames en heren, een reis door de wereld in 2 minuten. Filius Volk krijgt nog 80 dagen. Ik weet niet of het eerlijk is. We hebben als Nederland veel buitenland, zoals u weet. De VVD Internationaal richt zich vooral op het onderhouden van de relaties van de VVD met al die liberale partijen in de wereld. En omdat we zoveel liberale partijen in de wereld hebben, regeringspartijen, bijvoorbeeld in de Filipijnen, oppositiepartijen, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, en overal in Europa regeringsdeelname, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië en Duitsland. Met die partijen onderhouden wij vooral onze relaties via de bijeenkomsten van de ELDR, de Europese Liberale Partij en de Liberale Internationale. En daar gaan we altijd, en proberen we ook, met een zo groot mogelijk delegatie heen te gaan. En het is ook, vind ik heel mooi om te zeggen, dat wij het voorjaar in Manila de grootste delegatie waren. En dan moet u wel bedenken dat dat VVD-leden zijn die dan meegaan voor eigen rekening. Dus daar houden we als VVD volgens mij ook van. En die vrijwillige inzet van al die vele VVD'ers uit zich ook in ons tweede hoofdpunt, het verzorgen van trainingen in opkomende democratieën. Wij hebben sinds jaar en dag geven we trainingen op de Balkan en in Oost-Europa. We gaan volgend jaar op de Balkan ook door met die trainingen. En we breiden volgend jaar onze activiteiten uit de opkomende democratieën in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En al die trainers, dames en heren, die daarheen gaan, die doen dat slechts tegen betaling van reis- en verblijfkosten. Die stoppen daar vrije tijd in en veel moeite voor de VVD en om de liberalisme in de wereld te verbreiden. En ook daar ben ik heel trots op. En tenslotte proberen wij natuurlijk de discussie in de partij overal te voeren en met u te voeren en door u te laten voeren. U kunt ons volgen op Twitter, u kunt ons volgen in de Liber. Wij zijn op deelsessies, zoals vandaag, met mevrouw Karman, Nobelprijswinnaar, die ook naar de VVD komt. Wij zijn op politiekafés en we organiseren seminars. En ik hoop u daar ook in 2012 veel en vaak te zien. Dank u wel.
Bedankt. Dan is nu voor haar maiden speech, mag ik wel zeggen, Wieneke Buurman aan de beurt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor mijn benoeming, dank voor het vertrouwen en dank voor het feit dat ik ook meteen al een minuut aan de slag word gezet. Dat wij de grootste partij zijn geworden, heeft te maken met de kwaliteit van onze mensen, met de kwaliteit van onze ideeën en met de kwaliteit van ons beleid, maar wel degelijk ook met de kwaliteit van onze communicatie. En die willen wij in 2012 en verdere jaren een stapje verder gaan brengen. En dat gaan wij doen op drie manieren. Allereerst hebben wij daar de permanente campagne. En wij hebben de digitale media en wij bemoeien ons ook nog met interne communicatie. De permanente campagne. Uit kiezersonderzoek dat wij regelmatig houden is gebleken dat het de kiezer bekend is dat, dat er een VVD bestaat. We hebben een enorme naamsbekendheid. Maar waar die VVD precies voor staat, wat de stip op de horizon is, dat is een stukje minder duidelijk. Ook de af en toe impopulaire maatregelen die wij moeten nemen om ons land op orde te krijgen, verdienen hier en daar nog wel wat toelichting. En waar wij in de permanente campagne op zoek willen gaan, is met name het aanbrengen van de rode draad tussen die zaken, tussen de drie kernthema's die wij met elkaar hebben geformuleerd, namelijk economie, veiligheid en immigratie en reïntegratie, waarbij ook de financiële stabiliteit onder economie valt, evenals de bereikbaarheid die wij daaronder rekenen. Een rode lijn, meer samenhang in inhoud, maar ook in communicatie tussen de fractie, tussen de partij, tussen onze bewindslieden en ook tussen het nationale communicatie op landelijk niveau, op het regionaal niveau, maar vooral ook op het lokale niveau. En wat wij willen doen in de komende jaren is ook de permanente campagne tot in de haarvaten van onze partijen brengen. En wij komen daarom graag met u in de komende tijd te spreken over hoe wij die permanente campagne ook op lokaal niveau op een goede manier in elkaar kunnen zetten. Dus ik spreek u daar graag over in de komende periode. Daarnaast hebben wij de digitale media. Wij hebben een site, wij hebben een nieuwsbrief en wij willen die twee beter op elkaar af gaan stemmen. De inhoud van de site te updaten, de nieuwsbrief uit gaan brengen, niet alleen op vaste tijdstippen, maar ook op het moment dat er actualiteit is en dat daaraan koppelen, zodat wij u ook snel op de hoogte kunnen brengen van wat er speelt. En de koppeling daartussen leggen met de sociale media, waar wij, zoals wij hier zitten, waarschijnlijk met veel mensen actief gebruik van maken. Maar ook daar kan beter een rode lijn in komen, mocht u over vandaag willen twitteren. De hashtag is VVD-congres. Daarnaast de interne communicatie, de inhoud van Liber en van PG, beter op elkaar aan laten sluiten. Uit lezersonderzoek blijkt dat er behoefte is om andere onderwerpen voor het voetlicht te brengen. Dat gaan wij ook doen in de komende periode. En zoals ik zei, veel contact, intensiever contact met de afdelingen in het land. Want ook dat is interne communicatie. En op die manier, mensen, voorzitter, hopen wij ook de communicatie Nederland liberaler te maken. Dank u wel.
Hartelijk dank. Dames en heren, deze meerjaren presentaties liggen natuurlijk in uitgebreidere zin ook voor in het jaarplan 2012. Dat is nu het agendapunt, agendapunt 3. Ik denk dat het beste is om maar direct te vragen wie uit de zaal daar vragen over heeft. Zodat het geval is, dan zal Judith Thiele daarop antwoorden. Ja, gaat uw gang.
Voorzitter, de naam is Berend Stolk. Ik pleeg mijn hoofdbestuur altijd met enthousiasme te steunen en dat doe ik ook nu. Toch heb ik een aantal kritische opmerkingen. Het woord partijraad is een aantal keren gevallen. En ik wil erop wijzen dat de partijraad in de afgelopen jaren geen zinnig besluit heeft genomen, omdat er eigenlijk nooit echte discussie is. Natuurlijk zijn het prettige bijeenkomsten, natuurlijk is het allemaal waardevol. Maar het is niet zo dat wij moeten doen alsof er op de partijraad wordt gediscussieerd over echt verschillende punten, want dat heeft niet plaatsgevonden. En als wij op deze lijn doorgaan, dan zal ondanks al het voortreffelijke werk wat ons kabinet doet, ondanks al uw inspanningen die ik van harte steun, zal het niet goed gaan. Wij moeten niet de indruk wekken dat we als een soort snorrende kater op het plus liggen te spinnen in de zon, want dan gaat het uiteindelijk niet goed. De partijraad dient heftig gerevitaliseerd te worden, want zoals het nu gaat, is het onvoldoende. En ik heb uit uw bijdrage begrepen dat u veel aandacht aan die inhoudelijke discussie gaat geven. En ik hoop van harte, en ik hoop ook dat ik daar niet de enige in ben, dat dat ruimte zal bieden om op partijraden en op bijeenkomsten als deze wat minder angstig te zijn voor het verschil van mening, maar daadwerkelijk te discussiëren. Kenmerkend, en daarmee rond ik af, is dat tot voor kort er op deze vergadering ook nog maar één en nu twee microfoons staan. En dat geeft een beetje aan wat wij van de zaal verwachten. Ik hoop heel erg dat u de inhoudelijke discussie een geweldige zet voorwaarts zult geven.
Dank u wel.
Zijn er nog meer vragen? Zo niet, dan geef ik het woord aan Judith Thiele. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat meneer Stolk zelf ook al aangaf, hè, zowel de aandacht voor de inhoudelijke verdieping van het debat als het herzien of kritisch evalueren of helder evalueren, of hoe je het ook wil noemen, van de partijstructuur met alle elementen daarin, zijn denk ik een antwoord op de vraag van meneer Stolk. En uiteraard nemen we zijn kritiek in ieder geval mee in de afwegingen voor de keuzes die daaruit moeten voortvloeien. Dus ik denk dat we hem daarin kunnen geruststellen.
Dank u wel. Wie verder nog? Zo niet, dan neem ik aan dat u akkoord gaat met het jaarplan 2012. Dan komen we nu bij de begroting 2012. Graag het woord aan de penningmeester.
Dank u wel, voorzitter. U hebt nu ook alle hoofdbestuursleden zien spreken die gaan over het uitgeven van geld. En nu krijgt u degene die ook gaat over de partijinkomsten. Als het goed is, komt er een slide nu. En die slide die moet zeggen voortzetting van het solide financiële beleid. Dat is mijn titel waaronder ik de begroting 2012 presenteer. Voortzetting betekent ook voortzetting van het beleid van dit jaar. De handleiding voor penningmeesters is herschreven met hulp van penningmeesters in het land, van veel penningmeesters in het land, waarvoor veel dank. Met die handleiding wil ik verder gaan. Daar staat ook duidelijk de verantwoordelijkheid in van de afdelingspenningmeester ter zake van de contributieinkomsten. En daar willen we ook voortdurend over blijven communiceren dat dat een belangrijk aandachtspunt is, het verkrijgen van gelden, van contributiegelden. Dan wat de uitgaven betreft is denk ik het eerste en meest prominente dat wij weer verkiezingskassen opbouwen naar de toekomst toe. Daarvoor heeft u besluiten genomen, daarvoor hebben wij ook verkiezingen gewonnen. Dat draagt allemaal ertoe bij dat wij de komende jaren gaan sparen. Wij gaan ook niet uitgeven op het algemeen secretariaat in betekenende mate. Wij proberen dat allemaal in de hand te houden. En wij willen de gelden willen wij in die richting brengen waarover gesproken is door Ben Korthals als onze voorzitter. Hij heeft daar de initiatieven getoond. Ik heb het dan over de opleiding, de permanente campagne en de inhoudelijke verdieping, waar duidelijk een belangstelling bestaat en waarvoor vandaag meermaals de aandacht is gevraagd. En daarmee, voorzitter, wil ik u het woord teruggeven.
Dank u wel. Wie heeft hier vragen over? Mag ik daarmee aannemen dat de begroting 2012 door u is goedgekeurd? Dan komen we nu over op een heel belangrijk agendapunt. Dat is namelijk dispensatie van de congresdatum 2012. Zoals u wellicht niet wist, maar wel zo blijkt te zijn, behoort een algemene ledenvergadering voor 1 juni van een bepaald jaar te worden gehouden. Dat is om verschillende redenen op het ogenblik niet haalbaar. En het hoofdbestuur moet dus aan de algemene ledenvergadering dispensatie vragen om die vergadering te houden op 8 juni. En 9 juni 2012. Wie erover? Iedereen akkoord? Dank u voor het applaus. APPLAUS
Dan hebben we de afdelingen met de V-factor. En voor dat punt geef ik graag het woord aan Judith Thiele.
Ja, dankjewel. Dit is een nieuw element op het VVD-congres. Oh, dan moet ik niet mijn blaadje laten vallen. Een nieuw element en dat komt dus elke keer weer terug. En dat gaat over de afdelingen met de V-factor. Nou vraagt u zich af, wat is dan de V-factor? De V-factor staat uiteraard voor VVD, namelijk afdelingen die goed zijn voor de VVD. En de V staat ook voor viraal. En viraal betekent besmettelijk en inspirerend. Want uiteindelijk zitten we, u zit hier allemaal met elkaar, allemaal vrijwilligers, ook een V overigens. En wij zijn op zoek naar afdelingen die ons allemaal inspireren. Want uiteindelijk gaat het binnen onze partij om de afdelingen. Daar zit de kern van onze krachten. U zult het een beetje verbazingwekkend vinden, maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Hè. Er is geen procedure voor, het is geen reglement. We kiezen in de samenspraak met een aantal van de leden drie afdelingen die we even in het zonnetje zetten. En vandaag zijn dat er drie volgens drie criteria. En het eerste criterium is opleiding en training. U heeft in de praatjes hiervoor gehoord dat wij heel hard bezig zijn om het juiste talent op het juiste moment te kunnen herkennen en ontwikkelen. Richting al die plekken waar VVD'ers hun werk goed doen. En de afdeling die dat de afgelopen periode het beste heeft gedaan, hebben wij van de HIA van Zomeren Stichting met overtuiging kunnen horen, is de afdeling Roosendaal. En ik wil u graag een applaus vragen voor de afdeling Roosendaal. Ron Rommens. En Ron Rommens even op het podium vragen om zometeen een bedankje in ontvangst te nemen. De tweede categorie waar de V-factor voor staat is ledengroei. En zonder leden zijn we eigenlijk niks als partij. En in heel Nederland zijn we aan het groeien. Dat is sowieso goed nieuws. We zijn in Amsterdam aan het groeien, we zijn in Groningen aan het groeien, we zijn in Utrecht aan het groeien. Maar met kop en schouders van het rijtje van de afdelingen met ledengroei erbovenuit, is een afdeling die aan het begin van het jaar 320 leden had en er nu bijna 360 heeft, namelijk een groei van 11,5%. En dat is de afdeling Leiden. En ik wil jullie vragen om een hard applaus voor de afdeling Leiden. En ik wil Jaap van Oeveren vragen om daar inderdaad voor te komen. En dan als derde een ander element wat we ook al terug hebben gehoord is de permanente campagne. Het kan u niet ontgaan zijn, maar afgelopen week waren er verkiezingen in Nederland. Namelijk in een nieuwe gemeente, een nieuw te vormen gemeente in Noord-Holland, hier in de buurt. En er was dus ook een nieuwe afdeling. En die nieuwe afdeling heeft de afgelopen jaren keihard gewerkt om te zorgen dat waar wij allemaal een beetje trots op zijn, dat dat weer extra bekrachtigd is. Namelijk dat de VVD de grootste afdeling is of de grootste partij is geworden in Hollandse Kroon. Meer dan een kwart van de kiezers daar heeft op ons gestemd. En dat is allemaal te danken. En dat is allemaal te danken aan de campagneleider en alle mensen die daaromheen zitten. Maar ik wil in ieder geval Theo en Tjibbe vragen om even op het podium te komen. Sorry. Ron, heel erg gefeliciteerd. Wat is nou, waarom is liberaal talent in Roosendaal op de juiste plek?
Ja, waarom juist in Roosendaal? Ik denk dat het in heel Nederland is in principe, liberaal talent. En het is gebleken dat je leden kunt binnen, jonge leden binnen kunt halen als je actief bent in het organiseren van trainingen. En dat begint gewoon bij basisliberalisme. Het was verbazingwekkend hoeveel leden dat daar toch op afgekomen zijn, extra.
Ja, dus de tip van Ron, allemaal een training liberalisme in jullie afdeling. Dankjewel Ron en jullie hele afdeling. Leiden, Jaap. Dat de afdeling Leiden een V-factor heeft is overduidelijk. Maar waar zit die in? Hoe zou jij hem kort omschrijven?
Liberale politiek is in Leiden niet alleen belangrijk, maar ook gewoon leuk. We organiseren heel veel activiteiten met de afdeling waar ook fractie en wethouder altijd aanwezig zijn. We hebben daar een goed persberichtenbeleid op. En mensen komen graag naar Leiden omdat het interessant en leuk is.
Hartstikke mooi. Nou, ook allemaal oproep aan iedereen. Maak er wat van, net als in Leiden. Heel goed. Dankjewel. En ja, we hebben net al op het scherm kunnen zien en we hebben het allemaal kunnen lezen op internet en de krant. Hartstikke gefeliciteerd met jullie overwinning. Op welk moment, Theo, dacht je, ja, nu kan het eigenlijk niet meer stuk?
Nou, dat was de zaterdag voor de verkiezingsdag, toen wij met Mark Rutte op campagne waren. We raakten verzeild in een warm bad, zoveel steunbetuigingen, zoveel adhesie. Toen wist ik, het zat helemaal geramd.
En dat bleek ook helemaal waar. Dankjewel, Theo, voor al jullie werk en een prachtige verkiezingsoverwinning. Dankjewel. Dankjewel. Nou, mocht u dus denken, wij hadden hier ook kunnen staan, dan nodig ik u van harte uit om een e-mailtje of een tweetje te sturen en zeggen wat jullie als afdeling heel goed doen. En laat deze mensen jullie tot voorbeeld zijn. Dankjewel.
Dan kom ik nu aan agenda punt 7, de verantwoording van de fracties. Allereerst zou ik graag Stef Blok naar voren willen vragen om in enkele woorden toelichting te geven op het beleid van de fractie en op wat er gebeurt, om vervolgens u uit te nodigen om daar eventueel vragen over te stellen.
Ja, dankjewel. De taak van de Tweede Kamerfractie is het kabinet, ik kijk ze maar eens even streng aan, op te jagen om dat regeerakkoord uit te voeren en daar nog een schepje bovenop te leggen. En dat hebben we ook gedaan. Deze periode in het jaar is de periode van de begrotingen. De periode waarin de beloftes die we gedaan hebben aan de kiezer bij de verkiezingen ook echt omgezet worden in daden. En we zijn nog niet aan het eind van de reeks, maar ik vind wel dat we echt met trots terug kunnen kijken op wat er gebeurd is. Ik zie Uri al tevreden knikken. Ja, de horde van de Tweede Kamer heb je genomen. Maar als fractie beschouwen wij dat niet alleen maar als het laten nemen van de horde. Zelf hebben wij ook de notie, en wat vinden wij nou zelf dat er nog bovenop hoort? Dus bijvoorbeeld Hand en Broeke heeft voorgesteld, zullen wij die relatie met Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, nu eens intensiveren door ieder jaar een top te organiseren met Duitsland. Uitstekend idee, geen vage noties of wat je nou wel of niet internationaal zou moeten doen. Gewoon een beetje minder dominee, een beetje meer koopman. Deze week was ook de begroting van Melanie. Gelukkig bestaat die begroting nog. Als links de verkiezingen had gewonnen, was dat anders geweest. Er wordt weer geasfalteerd in Nederland, Melanie. Dit was eigen verantwoording fractie en niet verantwoording kabinet, maar Melanie waardeert het. En ook als ik kijk naar de afgelopen weken, bijvoorbeeld de belangrijke begroting van veiligheid en justitie. Fred en Ivo dachten natuurlijk, daar kunnen ze vast niks meer bovenop doen bij die fractie. Nou, Janine had bedacht dat het best logisch is dat als je geld hebt om jezelf vol te laten lopen in de kroeg, dat als je dan na afloop in de politiecel eindigt, het ook wel logisch is dat je die rekening ook betaalt. Art van der Steur heeft op een uitstekende manier, niet alleen publiciteit, maar vooral ook inhoudelijk, aan de weg getimmerd door te zeggen, zullen we die verschrikkelijke nachtmerrie waarin mensen terechtkomen wanneer er sprake is van alimentatie, is een beetje eenvoudiger proberen te maken, zodat mensen sneller en soepeler door zo'n lastige fase heen kunnen gaan. Ook dat is nou typisch de VVD. Een belangrijk onderwerp als financiën is natuurlijk de bezuinigingsopgave zeer dominant. Maar daar hebben wij eigenlijk ook al in het verkiezingsprogramma een opgave bij gedaan. We hebben gezegd, wij zijn als VVD niet van het loket, voor ieder probleem hebben wij een subsidie. We zijn wel van het loket dat we erin geloven dat mensen zelf initiatieven nemen. Dat ze ook bereid zijn om daar energie in te steken, maar ook de portemonnee te trekken als ze zeggen, dit is een doel waar ik in geloof. Dus ik dacht dat Hand en Broeke ooit met het concept is gekomen. Er zou eigenlijk een geefwet moeten komen in Nederland. Die het ook laat zien dat de overheid het waardeert. Dus wat extra belastingruimte geeft wanneer iemand een gift doet. Het is gelukt. Die geefwet, een liberaal idee, is nu ook ingevoerd. Ik vind dus dat we in deze periode laten zien dat dat regeren de VVD ernst is. Dat regeerakkoord, waar wij natuurlijk een prijs voor betaald hebben, het is altijd een winst- en verliesrekening, maar waarvan ik zeg, waarvan de winst overtuigend voor liberalen veel groter is dan het verlies, dat we met de fractie op een uitstekende manier bezig zijn om die lat voor de partij zelf, voor het kabinet en ook voor ons als fractie, want wij houden elkaar scherp, iedere keer een stukje hoger te leggen. Dank u wel.
U heeft nu de kans om kritische vragen te stellen. Ik ga er dus vanuit dat er ook vele zullen zijn. Wie mag ik het woord geven? Ja, ik geef toe dat het beleid heel duidelijk is van de VVD. Maar ik ga er toch nog een keer vanuit dat er een vraag is. Ja.
Mijn naam is Ferry van den Broek, lid van de afdeling Eindhoven. Ik moet zeggen dat ik erg teleurgesteld ben in hoe de VVD als liberaal partij acteerde op het gebied van de weigerambtenaren. Ik vind het juist een van de dingen. We zijn notabene de grootste partij van Nederland. Ik mis het bij de VVD af en toe dat ze met die vuist op tafel slaan en zeggen zo gaan we het doen. En ik denk dat bij de weigerambtenaren daar een heel goed punt lag. Ik heb ook natuurlijk gelezen wat Janine Hennis daarover heeft gezegd. Maar ik ben nog steeds van mening, dit hadden we toch als VVD anders moeten doen. En volgens mij zijn dat heel veel mensen met mij eens.
Dank u wel. Het woord is aan...
Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal in deze zaal ervan overtuigd zijn dat er uiteindelijk geen plaats moet zijn voor ambtenaren die een wet, welke wet dan ook, niet uit zouden willen voeren. Maar wij hebben inderdaad als VVD met onze vuist op tafel geslagen. We hebben namelijk een uitstekend regeerakkoord uit onderhandeld. En een regeerakkoord is een verlies- en winstrekening waarvan, ik gaf dat net ook al aan, ik ervan overtuigd ben dat de winst voor de VVD veel groter is dan het verlies. Maar de VVD is ook een partij van afspraak is afspraak. En als ik aan een onderhandelingspartij, in dit geval het CDA, beloof dat ik een stand still, zoals we dat genoemd hebben, op medisch-ethisch gebied, homohuwelijk, op immateriële onderwerpen, dat ik mij zal houden aan een stand still, dan houd ik mij daaraan, omdat ik weet dat ik daar veel voor terugkrijg en dat we dus uiteindelijk ook op die manier een beter Nederland terugkrijgen.
Zijn er nog meer vragen? Ja. Gaat gewoon, wilt u uw naam zeggen ook?
Martijn Hogeveen, lid Amsterdam. U zei een aantal keer de lat hoger leggen en dat heb ik helaas niet gemerkt. Ik zou eigenlijk als ondernemer, als burger, verwachten dat er op één punt in de huidige crisis, de crisis die er weer aankomt, de lat hoger gelegd wordt. Enerzijds duidelijker bezuinigen, want we moeten natuurlijk onze AAA-rating beschermen. En die staat voor ieder land onder druk. En anderzijds, ik mis groeibeleid. Want het is, er zijn twee lange cycli aan de gang. Enerzijds zijn er opkomende economieën, die groeien. Verre Oosten, Latijns-Amerika, Brazilië, voormalige Sovjet-Unie. En anderzijds, de internet-economie is ook een enorme groeimotor. Ik hoor daar niets over.
Uw vraag is duidelijk. Dank u wel. De heer Blok.
Ja, als het even stil is, hoor ik die groeimotor toch draaien. En als liberaal geloof ik er ook aan dat het niet aan de overheid is om te zeggen daar en daar en daar moet die groei plaatsvinden. Maar aan de overheid is de taak om ervoor te zorgen dat die motor kan draaien. Ik noemde al dat Melanie ervoor kan zorgen dat de asfaltmachine kan draaien. Een heel belangrijke reden hoef ik niet aan u als ondernemer uit te leggen waarom een bedrijf wel of niet in een land gaat vestigen, is de vraag... Kan ik mijn grondstoffen aangevoerd krijgen? Kan ik mijn producten naar de klant krijgen? Infrastructuur. Een heel belangrijke reden waarom je wel of niet kan concurreren is het niveau van de belastingen. Je ziet nu, u noemde terecht al de financiële crisis, je ziet in alle landen in de problemen dat ze niet kiezen voor hervormen, maar voor belastingverhogen. Wij hebben ervoor kunnen zorgen dat met VVD-ploegen in het kabinet er niet gekozen wordt voor die belastingverhogingen, maar voor snijden in het vet van de overheid. Cruciaal bij het functioneren van de economie is het functioneren van het onderwijs. Onderwijs in Nederland is te lang vrijblijvend geweest. Ik had Ton Elias nog niet genoemd, maar de scherpte waarmee Ton aandacht heeft gevraagd voor het feit dat de kwaliteit van de leraren omhoog moet. Dat iedere leraar in Nederland allereerst zelf de D's en T's goed moet zetten en een staardeling moet kunnen maken. Dat je mensen daar ook op moet kunnen selecteren. Of Anne-Wil Lucas, de woordvoerder hoger onderwijs. Die naar voren heeft gebracht dat een opleiding ook moet publiceren. Hoeveel procent van de mensen heeft nou eigenlijk werk met zo'n opleiding? Want je doet zo'n opleiding niet als kunst om de kunst. Maar je doet dat omdat je daarmee een beroepsperspectief wil hebben. En je moet ook helder maken aan mensen die zo'n keuze maken voor een opleiding. Misschien een lening voor sluiten. Dat die opleiding een perspectief biedt.
zijn stuk voor stuk maatregelen met als doel om die economische motor, die basis onder onze welvaart, goed te laten draaien. Ik vind het echt iets waar als VVD'ers trots op kunnen zijn.
Kijk terecht.
Nog één kort nabrandertje.
Terecht zegt u, we kunnen trots zijn op een aantal maatregelen van het kabinet. Maar dat was mijn vraag niet. Want u heeft een aantal keer gesteld, wij leggen de lat hoger. En dat is natuurlijk uw verantwoordelijkheid, zeg maar, als trekker van de fractie. Dus waar legt u op cruciale punten, dus de crisis en de groei, waar legt u nu voor het kabinet de lat hoger?
Ik noemde de voorstellen van Anne-Wil Lucas, ik noemde de voorstellen van Ton Elias. Beide nog geen lid van het kabinet, maar die tijd komt nog wel eens.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Ja, links.
Dank u wel. Mijn naam is Leenert de Lange, wethouder in Noordwijk. En mijn vraag is, we hebben in Nederland iets heel unieks. En dat is het uitzicht op de zee. Het vrije uitzicht op de vrije horizon. Helaas wordt die bedreigd, want er staan windmolenparken gepland. Nou is investeren in duurzame energie natuurlijk uitstekend. Alleen helaas, deze windmolenparken staan zo geprojecteerd dat we de Hollandse kust op de langere termijn toch, en er zijn inmiddels al een paar voorbeelden van, wij windmolenparken gaan zien. Hoe kan het dat de VVD op een manier waar ook veel subsidie bij te pas komt, mede steun geeft aan het blijven investeren en daarmee het laatste stukje vrije horizon in Nederland weggeeft? Wat mij betreft een slecht plan en ik denk dat duurzame energie op een andere manier ingevuld zou kunnen worden.
Heer Blok.
We zijn er gelukkig in geslaagd om die grote subsidiepijp richting windmolens een stukje dicht te draaien. Hij staat niet helemaal dicht. We hebben als Nederland een Europese verplichting op ons genomen wat betreft het percentage duurzame energie. En ook daarvoor geldt dan wat mij betreft, als je een afspraak maakt, dan hou je eraan als liberaal. En voor een klein deel worden die ingevuld met windmolens. Ze moeten ergens staan. Ik kan mij voorstellen dat niemand het leuk vindt, maar ik zeg dat toch ook in alle eerlijkheid, dan nog liever op zee dan hier op het land. Dus ik zal nooit juichend om een windmolen op het strand gaan staan. Ik hoop ook dat zodra we aan het eind van die verplichtingperiode zijn, de wereld weer bij zinnen is als het gaat om energiebeleid. Maar tot die tijd houden we ons wel aan onze afspraak.
Maar zou ik dan toch mogen vragen, als dat het uitgangspunt is, of er dan toch met de fractie gezamenlijkheid met de kustgemeente zou kunnen gekeken worden, of ze in ieder geval op een afstand worden geplaatst, waar je ze in ieder geval vanaf de kust niet ervaart, voordat we toch deze historische fout maken, want ze staan er voor vele, vele jaren, en dat zou toch verschrikkelijk zonde zijn.
Nou, als de afspraak met de fractie nog niet gemaakt is, dan natuurlijk, graag. René Leegte is een fel bestrijder van windmolens. En hij staat al op scherp om dat ook bij Noordwijk ter hand te nemen.
Goed, dank u wel. Mag ik de heer Blok bedanken voor zijn toelichting? Want dan gaan we door nu naar de Eerste Kamerfractie. Ik vraag de heer Loek Hermans.
Dank u wel, meneer de voorzitter, dames en heren. De VVD-fractie de Eerste Kamer, sinds juni met 16 mensen, waarvan 6 nieuw, 5 maanden aan de gang. En ik kan u zeggen, er was geen mogelijkheid voor in te werken. Want het kabinet komt zo snel met wetgeving en nieuwe initiatieven, nieuwe voorstellen, dat we direct volop aan de slag moesten. En dat ook volop hebben gedaan. Daarbij is het goed om u toch iets aan te geven ten aanzien van de algemene financiële en algemene politieke beschouwing die we vrij onlangs hebben gehad. Dat is een paar weken geleden geweest. We hebben nog eens aangegeven waarom, naar de mening van de Eerste Kamerfractie, die toch met name kijkt naar de kwaliteit en zorgvuldigheid van wetgeving en naar welke politieke lijn het kabinet uitzet voor de toekomst, niet alleen maar naar bezuinigingen van 18 miljard, maar met name kijkt waarom doen we dat? Waarom dit kabinet dan eigenlijk het kabinet is wat het best past op de huidige tijdgeest? Waarom dit kabinet het kabinet is waarvan we zeggen, dit is waar we naartoe moeten. Aan de ene kant heb je, heel nadrukkelijk hebben we aangegeven, De noodzaak tot harde politieke maatregelen die je moet nemen. Je ziet internationaal allerlei ontwikkelingen op je afkomen. Aan de andere kant moet je je goed realiseren dat er nogal wat mensen in Nederland zijn die zich ongerust maken en ook zorgen maken over die mondialisering die overal voelbaar is. Als je dat ontkent en dat populisme noemt, dan betekent dat dat je in feite daarmee miskent dat een groot deel van de bevolking daar ook nadrukkelijk tegenaan loopt. Dit kabinet probeert die zaken bij elkaar te brengen en slaagt daar tot nu toe zeer goed in. Goed in om strak beleid neer te zetten en tegelijkertijd ook te zorgen dat de bevolking in zijn totaliteit ziet dat we op die manier de goede kant op gaan. Als je vervolgens kijkt naar de wetten die bij ons zijn gekomen de afgelopen periode, dan zie je dat er op die terreinen met name naar de kwaliteit en zorgvuldigheid en ook uitvoerbaarheid van die wetten gekeken wordt door de Eerste Kamerfractie. Met veel deskundigheid die wij in die fractie hebben zitten, ik ben de partij daar dankbaar voor dat ze daarvoor gezorgd heeft, zijn we in staat geweest om die wetten ook allemaal op de juiste wijze te kunnen gaan beoordelen. Er liggen bijvoorbeeld een paar hele belangrijke voor op korte termijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de politiewet. De politiewet die aan gaat komen, waar Ivo volop het ogenblik mee bezig is, die in de Eerste Kamer binnenkort gaat komen als de Tweede Kamer dat definitief zijn oordeel over geveld heeft. En die ook in de Eerste Kamer zorgvuldig behandeling zal gaan krijgen. Maar niet een behandeling waarin we gaan proberen uit te stellen. Een behandeling die snel doorgaat, omdat ook de politiemensen in Nederland duidelijk moeten weten waar we uiteindelijk straks met z'n allen die politieorganisatie zullen gaan neerzetten. Is opvallend dat het applaus vooral van de voorkant komt. Het tweede, voorzitter, waar het omdraait wat ik wil aangeven, is de discussie die in de fractie al gevoerd is, waar we nog geen definitief besluit over genomen hebben, maar dat is een initiatiefontwerp ten aanzien van, ik noem het maar even, het ritueel slachten. Daar zijn in de Eerste Kamerfractie nogal wat kritische vragen over gesteld. Kritische vragen of dit wetsontwerp wat hier voor ligt wel het wetsontwerp is wat uitvoerbaar is, wat past op de beginselen die we in Nederland hebben ten aanzien van de rechtsstaat en of het op deze wijze wel door zou moeten. We wachten op de beantwoording nog, maar als die er is, zullen wij daar ons definitieve oordeel over moeten gaan vellen op welke wijze we daar verder inhoud aan willen gaan geven. Dat zijn een paar punten. Maar tot slot nog één opmerking wil ik maken, want ik zie dat het nul is. Laten we eens ophouden, Nederland was ook een deel van onze algemene politieke beschouwing, met alleen maar negatief te praten over zaken. Met alleen maar dingen te noemen die niet goed gaan. Er gaan vreselijk veel dingen ontzettend goed in Nederland. We mogen enorm trots zijn op al die mensen die Nederland zo sterk weten te maken. En ik ben blij dat dit kabinet juist die mensen ondersteunt. Want daar moeten we uiteindelijk met elkaar naartoe de komende jaren. Dank u wel.
Zijn er vragen naar aanleiding van het beleid van de Eerste Kamerfractie? Niet, dan mag ik constateren dat er volledige helderheid bestaat over dat gevoerde beleid. Dan nu graag het woord aan de heer Van Balen namens het Europese parlement.
Dames en heren, Europa kan alleen functioneren als elke burger in Nederland en in de andere lidstaten weet, ik heb wat aan die Europese samenwerking. Ik heb er voordeel aan. En dat geldt voor alle belastingbetalers, ook de Nederlandse. En ik ben heel blij dat de Europese Unie nu een akkoord heeft over begroting 2012, wat inhoudt dat er alleen maar inflatiecorrectie plaatsvindt. Want het onzalige idee van de meerderheid van het Europese parlement dat we met 5% omhoog moeten gaan, waar alle lidstaten moeten bezuinigen, is gelukkig door de liberalen naar de prullenmand verwezen. Maar dat is niet alleen te danken aan de liberalen in het Europees Parlement. Dat is te danken aan Mark Rutte en zijn minister van Financiën, die daar keihard voor gepleit hebben, maar op een redelijke manier. Dat is te danken aan de Tweede Kamerfractie, die duidelijk is geweest steeds om de regering met een bepaalde boodschap te sturen. En dat hebben we te danken aan de uitstekende samenwerking met onze liberalen, bijvoorbeeld in Berlijn. Mark Rutte was onlangs bij een groot congres van de FDP en dan zie je die twee partijen, VVD en FDP in Europa, trekken één lijn. Vandaag de dag wordt ook in de ALDE fractie, liberale fractie in het Europees Parlement, met de FDP, met de Denen, met de Zweden, met de Finnen, met een aantal anderen, voorbesproken. Want Guy Verhofstadt heeft natuurlijk het recht om ook een beetje tegenwicht te ervaren. En dat betekent, dames en heren, dat wij ook voor de meerjarenbegroting zullen streven naar inflatiecorrectie en niet naar groei. En laten we binnen die begroting kijken waar we het geld aan uitgeven. Dat is goed voor de belastingbetaler, voor Nederland, maar net zo goed ook voor degenen die in het zuiden hard werken, want die zijn er gelukkig ook. Dames en heren, de VVD in het Europees Parlement is de voorhoede van de VVD in Nederland. En ik ben ook blij dat bijvoorbeeld rond immigratie en asiel we aan één kant van het touw trekken. Aan de andere kant van het touw staat mevrouw Cecilia Malmström, eurocommissaris, die zegt, in andere lidstaten ziet men immigratie niet als een probleem en gezinsmigratie. Wij hadden, de Europese Liberale Partij vergaderde deze week in Italië. En interessant te zien dat die nationale partijen vertegenwoordigd in de ELDR wel degelijk de problemen zagen en een oplossing willen met een strenger immigratiebeleid. Dames en heren, ik dank Pieter van der Stad, de internationaal secretaris, voor een ongelooflijk goede lobby in dat hele Europese circuit. Met andere woorden, we doen het samen. Dames en heren, u en ik doen het samen. Europa is van ons en van niemand anders. Dank u wel.
Zijn er nog vragen vanuit de zaal aan onze Europarlementariër? Niet?
Dank u wel.
Dan was er ook volledige duidelijkheid. Dan kom ik nu aan de rondvraag. Zijn er nog vragen voor de rondvraag in algemene zin? Niet? Dan... Het is ook merkwaardig dat die van links van mij komt.
Ja, precies. Ja, ik heb niet zozeer een vraag aan de huishoudelijke vergadering als wel een huishoudelijke opmerking aan de vergadering. Voor mensen die zeg maar niet met eigen vervoer zijn gekomen, tussen 5 en 7 gaan er pendelbusjes van het terrein hiervoor naar het station in Zaandam. Dus dat u alle gerust bent, mocht u van uw buurman geen lift naar het station kunnen krijgen. Er zijn pendelbusjes zeg maar op het terrein tussen 5 en 7. Dat was het.
Dames en heren, ik wil graag uw aandacht vragen voor een hele bijzondere gast vandaag.
Sorry, want anders... Nee, ja, sorry, ja, dat moet ook dadelijk, maar we zitten even nog met die carousel. Want de carousel moet nog gevuld.
Nee, okay.
En ik begrijp dat je door wil, maar we zitten gewoon prima in de tijd. Het gaat heel goed, iedereen is ontspannen. De boodschap komt over, er zijn weinig kritische vragen. Maar ik wou toch even... Ja, het gaat heel lekker. Het is bijna geen politiek congres. Het is gewoon een feestje. Ja. De carousel. Wie zou je daarin willen zetten?
Vandaag wilde ik daar Haya van Someren-Downer inzetten.
En wie is dat? Want ik ben niet zo heel erg ingevoerd.
Nee, dat is dan toch echt een gemis.
Ja.
Dat was een Tweede Kamer en Eerste Kamerlid van de VVD. Ze is ook partijvoorzitter geweest. Ja. De eerste vrouwelijke partijvoorzitter, toen de VVD groeide van 30 tot naar 90.000 leden.
Wanneer was dat?
Dat was in de jaren 60, 70.
Ja, net voor mijn tijd.
Ja,
ja.
Nou, dat valt me mee, want ik dacht eerlijk gezegd dat u dat wel haalde. Maar ja.
Nou ja, die had ik verdiend na mijn Van Mierlo-grapje. Ja,
zeker. Nou, en verder waarom ze mij op dit moment aanspreekt, omdat ze geweldig veel gedaan heeft aan de opleiding en training. Vandaar dat we ook de Haya van Someren Stichting hebben. En dat spreekt natuurlijk geweldig, want wij willen met 2000 goede kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in het jaar 2013 klaar zijn.
Nou, helemaal goed. We zetten dit erin. Kom ze. Ja, mooi. Ja. Ik heb ook nog, voordat meneer Kortals verder gaat, hebben we ook nog heel even tijd voor Judith in de carousel. Wil je heel even komen staan, zodat we ook weer mooi in beeld hebben. Wie zou jij in de carousel in willen voeren?
Niet zozeer een persoon als wel een initiatief. En dat is de IMC Weekendscholen. Dat is een initiatief voor kinderen uit achterstandsgezinnen. Niet zozeer om in het weekend meer te leren, als wel om in het weekend perspectief te krijgen. Die kinderen krijgen dus les van gastdocenten die journalist zijn of chirurg of wat dan ook. Die mensen doen dat allemaal vrijwillig. En daardoor krijgen die kinderen ook een beeld van, ja, ik kan zelf ook veel meer toekomst maken dan ik misschien vorige week nog dacht. En dat vind ik echt een heel mooi liberaal initiatief.
Noem nog één keer de naam. Want
de IMC Weekendscholen.
We doen hem erin.
Onder andere in Amsterdam, Utrecht.
Dank u wel.
Ja, hij kan, hij kan.
Ja, of wordt weer geïnterrumpeerd. Gaat gerustig uw gang hoor, we hebben tijd genoeg. Ja. We zouden om 3 uur klaar zijn met de ding. Maar goed, vandaag in ieder geval in ons midden de Nobelprijswinnares uit Jemen. Degene die vanochtend al bij de deelsessie de Arabische regio liberaler waren, hebben al kennis met haar gemaakt. En het is natuurlijk niet niks om de Nobelprijswinnares voor de vrede in ons midden te hebben. Iemand die haar land Jemen een dienst heeft bewezen door op te staan en actie te voeren. Een vrouw die Jemen meer vrijheid schonk. Maar laten we eerst eens even kijken naar een filmpje over haar.
De jury van de Nobelprijs voor de Vrede kon er bijna niet omheen. De Arabische lente. Niet een Libiër, een Egyptenaar of een Tunesiër krijgt de prijs, maar deze Jemenitische vrouw, Tawakkul Karman. 32 jaar, moeder van 3 kinderen en vooral moeder van de vreedzame revolutie in Jemen. Een Vlaamse tv-ploeg ging eerder dit jaar bij haar langs.
Fine, thank you. Thank you for receiving us. Is this your house, sir?
This is my house.
And there is
this
also?
This is my house. Yeah, this is the office. We are here since more than 3 months. And we create a new Yemen before our revolution win. Even if we will pay our life or if we lose everything, but we will win our dignity. We will win our freedom. We will win our country.
Dat ze een vrouw is, daar hoor je haar in haar protest nauwelijks over spreken. Maar vandaag, nu de Nobelprijs voor de Vrede naar 3 vrouwen gaat, is het toch even belangrijk. Dat Karman de prijs wint, ziet ze zelf als het bewijs dat de wereld de Arabische lente steunt en aanmoedigt.
I am extremely honored to welcome here a very brave woman. A woman that now has been recognized by the Nobel Prize Committee along with 2 other extraordinary women for her commitment to democracy and human rights and for a better future for the Yemeni people. I am proud to introduce you to the Yemeni activist and winner of the 2011 Nobel Peace Prize, Mrs. Tawakkul Karman. Give her a warm welcome.
Thank you so much. Thank you, dear. Hello, everybody. Shall I say good night or good afternoon? I don't know the time. I think good afternoon. I'm sorry, I'm going to speak in English, and my English is simple, so you have to forgive me. First of all, I want to say also, Assalamu alaikum. This is our greeting, which means peace upon you. On peace, we created our revolution in Yemen. Under the slogan of peace and the slogan of dignity and the slogan of freedom, slogan of human rights and rule of law, we created our revolution, our youth peaceful revolution. We started it as